Zeven zonen. Dankjewel. Goedemorgen. Er was eens een keer een man die maakte een wandeling ergens bij een strand. En toen dacht hij aan God. En toen zei hij tegen God: God, mag ik u iets vragen? Toen zei God: tuurlijk, je mag mij altijd wat vragen. Toen zei hij: wat is 1 miljoen jaar voor u? Toen zei God: een momentje, een moment. Oké, zei hij. Liep die man weer verder op het strand. Toen kreeg hij weer een gedachte. Toen zei hij: God, mag ik nog wat vragen aan u? God zei: tuurlijk, je mag altijd wat vragen. Toen zei hij: wat is 1 miljoen euro voor u? Ah, zei God, is een stuiver. Toen liep die man weer verder. Toen kreeg hij weer een gedachte. En toen zei hij: God, mag ik misschien een stuiver van u? Toen zei God tegen hem: heb je een momentje? Hij is leuk, hè? Ja, hij is leuk, hè? Wil je er nog een horen? Het is goed toch om te lachen in de kerk, toch? De vreugde in de Heer is ons kracht, toch? Verblijft u in de Heer ten alle tijden. Amen. Weet je, er was een atheïst, die maakte ook een wandeling. Vandaag gaan we veel wandelingen horen. Maar die maakte een wandeling. En toen keek hij zo naar de natuur, naar de bomen, naar de vogels. En hij genoot gewoon hoe alles was ontstaan uit één knal. Dus hij genoot gewoon van de evolutie. En op een gegeven moment was hij aan het wandelen terwijl hij genoot. Toen hoorde hij achter zich in één keer: wauw. Dus hij draaide zich om, een hele grote bruine beer. En die beer die rende op hem af, hè. En die man die begon te rennen, die atheïst. Maar hij kon niet zo hard rennen als die beer, dus hij viel op de grond. En die beer die sprong op hem en die beer trok zijn bek open om een heerlijke hap in hem te nemen. En toen riep die atheïst: mijn God! En ik, alles stond stil. Tijd stond stil, alles stond stil. En toen zei God tegen hem: hoe kan dat nou? Je gelooft niet in mij, maar je roept mij wel aan. Toen zei die atheïst: inderdaad God, dat is heel vroom van mij. Maar hij zei: ik kies ervoor om niet in u te geloven, ondanks dat ik weet dat u bestaat. God zei: oké, je hebt een vrije wil. Maar die atheïst zei: mag ik wel wat anders van u vragen? Toen zei God: tuurlijk mag dat. Toen zei die atheïst: zou u alstublieft van die beer een christelijke beer willen maken? Want dan zal hij mij niet opeten. Toen zei God: oké, jouw geschieden naar wat je hebt gevraagd. En in één keer de tijd begon weer te lopen. En die beer die zag in één keer die atheïst. Hij deed zijn mond dicht, vouwde zijn handen en zei: Heere, zegen deze spijzen. Amen. Hij is leuk, hè? Hij is, ja. Wil je nog eentje horen? Ik ken er nog één, hoor. Hoeveel oudsten hebben jullie hier? Ja, hoeveel oudsten? 4? Dan heb ik nog een grapje voor de oudsten, voor de leiderschap. Het is een hele geestelijke, hè? Ik geef jullie een geestelijke les. Kun je ook gebruiken voor pastoraat of met mensen in de gemeente die een beetje soms moeilijk doen. Maar er was eens een keer een oudste. Er was eens een keer een oudste. En er kwam een van zijn gemeenteleden, die kwam bij hem. En die zei: mag ik je wat vragen? Toen zei hij: ja, natuurlijk mag je mij wat vragen. Hij zei: ik heb gelezen in de Bijbel dat Jezus zegt, als iemand jou slaat op die wang, moet je hem de andere wang toekeren. Is dat echt zo? Die oudste zegt: ja, dat staat in de Bijbel. Dat is het onderwijs van Jezus. Dus toen zei die gemeentelid: dus als ik jou nou een knal geef, dan ga jij de andere wang toekeren. Toen zei die oudste: ja, ik volg de leer van Jezus, is het onderwijs van Jezus. Jezus heeft ons dat voorbeeld zelfs achtergelaten. Hij zegt: dat doe ik. Dus u bedoelt nu, zei die man tegen de oudste, als ik jou nou een klap verkoop, dat jij je andere wang gaat toekeren. Toen zei die oudste: ja, dat ga ik doen. Dus in één keer die man, bam, sloeg zo die oudste op de grond. Toen stond die oudste op, toen zei hij: kijk, dit was in de geest en dit is in het vlees. Bam, sloeg hem terug. Dus is een pastorale tip voor jou, voor moeilijke mensen in de gemeente. Amen. Oké. Nou, lieve mensen, jullie hebben al gehoord, mijn naam is Guksal Gulit. Dus nee hoor, Guksal Gulu heet ik. Dus Guksal betekent hemels. Kwam ik ook later achter, nadat ik bekeerd was. En we gaan vanochtend een hemelse tijd hebben. Amen. Ik zeg wel eens tegen mensen soms, als ik ga spreken, en ik ga niet zozeer vandaag spreken, ze hebben mij uitgenodigd om mijn levensverhaal, mijn getuigenis te vertellen. Maar soms als ik aan het spreken ben, dan doe ik soms heel druk. En dan kan ik ook soms schreeuwen. Dat wil niet zeggen, ik waarschuw me alvast, dat ik boos op je ben. Maar dan ben ik gewoon enthousiast. En mag dat, mogen we enthousiast zijn voor de Heer of niet? De Bijbel zegt toch, wees vurig van geest. Dus, en soms doe ik ook wel eens vrij druk op het podium, beweeg ik. En mijn vrouw zegt vaak, van Guksel, volgens mij heb je ADHD. Ik zeg, schat, dat klopt, maar de christelijke vorm daarvan. Altijd de Heer dienen. ADHD. Dat is christelijke vorm. Dus, Oké. Nou, in die zin, ik ga zo mijn levensverhaal vertellen. En dan ga ik ook dingen vertellen wat ik heb gedaan, waar ik uiteindelijk terecht ben gekomen. En ik hoop dat je geestelijk genoeg bent voor degenen die Christus zijn in ons midden. En ik geloof ook dat er mensen zijn, gasten zijn die de Heer nog niet kennen. Maar ik hoop dat je geestelijk genoeg bent om dingen te onderscheiden. In die zin, de Bijbel zegt, het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. We zijn een nieuwe schepping en dat geldt ook voor mij. Amen. Dus de dingen die ik heb, die ik vertel, dat zijn nog van de oude mens die in het graf ligt. Volgende week gaan jullie mensen dopen, maar die in het graf ligt. We zijn een nieuwe schepping. Amen. Dus kijk niet na de dienst met schuine ogen naar mij, weet je wel. Dus we zijn allemaal een nieuwe schepping als het goed is. We kennen niemand meer naar het vlees. Oké? Deal of niet? Ja? Oké. Nou, ik ga een stukje lezen ter inleiding. Handelingen 26, vers 19. Is Paulus aan het woord. Als je Bijbel bij je hebt, iPhone bij je hebt, iPad bij je hebt, kun je meelezen. Handelingen 26, vers 19. En daar is Paulus aan het woord. En hij is aan het spreken tegen een koning, koning Agrippa. En dan zegt hij, ben ik dat hemelse gezicht niet ongehoorzaam geweest? Maar ik heb eerst hun, die te Damascus waren, en te Jeruzalem, en in het gehele Joodse land, en de heidenen verkondigd, dat zij met berouw zich zouden bekeren tot God en werken doen met hun berouw in overeenstemming. Hierom hebben de Joden mij in de tempel gegrepen en getracht mij om te brengen, als een getuige die hulp van God heeft ontvangen tot op deze dag. Sta ik dus hier voor klein en groot, zonder iets anders te zeggen dan wat de profeten en Mozes gesproken hebben, dat geschieden zou. Namelijk dat de Christus zou lijden en dat hij als eerste uit de opstanding der doden het licht zou aankondigen en aan het volk en aan de heidenen. Tot zover. Paulus, die staat hier voor koning Agrippa en hij vertelt zijn getuigenis. Hij vertelt zijn levensverhaal. En hiervoor vertelt hij aan koning Agrippa dat hij op weg was naar Damascus om christenen op te pakken. En als je de Bijbel een beetje kent, dan weet je dat Paulus kende de Heere niet. Hij had een hekel aan christenen, want hij dacht, ze lasteren God. En hij had een drive om christenen op te pakken en zelfs te executeren. En hier is Paulus op weg en hij heeft volmacht gekregen om christenen op te zoeken, op te pakken en in de gevangenis te stoppen. En terwijl hij op weg is naar Damascus, krijgt hij een bovennatuurlijke openbaring van wie de werkelijke God is. Want Paulus is op weg naar Damascus en de Bijbel die zegt, er is een bovennatuurlijke manifestatie, er verschijnt licht. En Paulus wordt blind geslagen, hij valt van zijn paard en hij komt in een hemelse atmosfeer terecht. En op dat moment ontdekt Paulus van, hé, dit moet de werkelijke God zijn. En dat zegt hij ook, hij zegt, wie zijt gij Heere? Oftewel, u bent de Heere, ik ervaar het, maar wie bent u nou precies? En dan begint de Heer Jezus tegen hem te spreken en dan zegt de Heer Jezus, ik ben Christus die je vervolgt. En op dat moment kreeg Paulus een persoonlijke, bovennatuurlijke openbaring van wie de werkelijke God was. Van Jezus Christus. En hij zegt hier tegen koning Agrippa, die hemelse openbaring die ik heb gekregen, dat hemelse gezicht ben ik niet ongehoorzaam geweest. Nou, vandaag ben ik hier om ook van mijn hemelse gezicht te getuigen. Ook ik heb een persoonlijke openbaring, een bovennatuurlijke openbaring gehad van wie Jezus Christus is. En ik zeg vaak tegen mensen, ik heb er niet om gevraagd om christen te worden. Ik ben blij dat het mij is overkomen, maar ik heb in een bepaald opzicht er niet om gevraagd. Het is mij overkomen en als dat niet was gebeurd, dan lag ik of in de goot, of ik zat in de gevangenis, of ik was al dood. Dus ik ben blij dat het mij is overkomen. Nou, ik zei net al, mijn naam is Guksel en ik kom uit Turkije. Ik ben ook geboren uit Turkije en ik kom uit de streek, voor degenen die dat kennen, aan de grens van Syrië, waar ook Antiochië is uit de Bijbel. maar ook waar Paulus vandaan komt, Tarsus. En ik zeg vaak tegen mensen, als je wil weten hoe Paulus eruit zag, dan moet je kijken naar mij. Voor degenen die foto willen maken, is nog je kans. Dus, maar zo zag Paulus er een beetje uit, want ik kom uit diezelfde streek. Tarsus, Antiochië, ligt heel dicht bij elkaar aan de grens van Syrië. Maar ik ben daar geboren en toen ik werd geboren was mijn vader al hier als gastarbeider naar Nederland gekomen. En toen mijn moeder mij baarde, toen heeft ze mij afgestaan aan familieleden en toen is zij ook hier naartoe gevlogen om als gastarbeider hier te gaan werken in Nederland. En de eerste kinderjaren, heb ik eigenlijk doorgebracht zonder vader of moeder. En later, toen ik christen werd, merkte ik ook dat dat de grootste wond was, wat in mij was geslagen als kind. Een wond van verwerping, van afwijzing. En de eerste kinderjaren heb ik bij familie doorgebracht. En toen ik ongeveer 3, 4 was, toen hebben mijn ouders mij hier naar Nederland toe gehaald. En toen woonde ik in Hengelo. En als ik terugkijk naar mijn opvoeding, dan merkte ik eigenlijk dat ik opgroeide tussen twee culturen. Binnenshuis leek net alsof je in Istanbul was, Turkse muziek, ding, 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 ding. Eten op de grond, weet je wel, Turkse televisie, Turkse gewoontes, Turkse taal werd er gesproken, niet Nederlands. Dus mijn vader kon toen al niet Nederlands, nu kan hij ook nog niet zoveel Nederlands. Fiets is nog steeds voor hem, fischt. Dus, maar binnenshuis groeide ik op binnen een Turkse cultuur. En buitenshuis groeide ik op in een andere cultuur, een Nederlandse cultuur, met Nederlandse gewoontes en normen en waarden. En als kind merkte ik al van, hé, ik kon niet echt aarden. Ik wist niet echt van, hé, in wat voor cultuur hoor ik nou thuis? Ik voelde mij niet zo Turks, zoals mijn ouders trots waren op hun Turkse identiteit. Maar ik voelde mij ook niet Nederlands genoeg als de mensen die leefden als Nederlander in een Nederlandse samenleving. Dus ik was eigenlijk op zoek van, hey, waar hoor ik nou thuis? Wat is nou mijn identiteit? En al heel jong merkte ik dat dat maakte dat ik in een soort isolement terechtkwam. Ik wist niet echt waar ik thuis hoorde. Nou, ik was zo rond ongeveer 8 jaar. Ik had een oudere broer. Dus die was 4, 5 jaar ouder als mij. Die had lang haar. Liep altijd rond in trainingspakken. En dat was een beetje een prototype voorbeeld voor mij. En hij nam me soms mee naar zijn vrienden. En op een dag nam hij mij mee naar een schuur. En in die schuur zag ik allemaal van die jonge gasten acrobatisch dansen. En voor degenen die dat weten, dat was breakdansen. En toen ik dat zag, toen ik die gasten zag acrobatisch bewegen, weet je wel, zag ik wat voordoen of niet? Ja? Ja? Als ik nu iets ga doen, ga ik echt breken. Iets breken. Maar ik zag die gasten en ik denk, man, dit wil ik ook. Dus ik begon ook te trainen, te oefenen. En mijn broer die stopte al vrij snel met breakdansen, maar ik ging door. En op een gegeven moment kreeg ik vrienden, die hadden grote schuren. Zetten we cassette recorder neer, een zeil. En dan gingen we trainen, elke dag een paar uur lang. En zo rond mijn 10e, 11e was ik een goede breakdancer geworden. En uiteindelijk kwam ik in een groep terecht van breakdancers. En ik was een van de jongsten uit de groep. In mijn groep zaten Surinamers, Antillianen, Molukkers, Indonesische gasten, Nederlanders. Maar die waren allemaal 16, 17, 20. En ik was een van de jongsten uit onze groep. En omdat we aardig goed waren in het dansen, werden we uitgenodigd om op speciale plekken op te treden. Dus ik kwam al heel jong op plekken waar een kind van 11 daar niet hoort te zijn. En in die zin, ik kreeg vriendinnetjes, meisjes veel ouder waren als mij. Ze vonden dat ik er knap uitzag, nog steeds toch of niet? Dus, maar ik kreeg al veel oudere vriendinnen. En in mijn omgeving, de gasten uit mijn groep begonnen ook te blowen. Maar ik was nog te jong om te beseffen wat dat was. Nou, toen heb ik ongeveer tot mijn 14e heb ik in een breakdance groep gezeten. En rond mijn 14e viel die groep uit elkaar. En toen merkte ik dat ik weer in een isolement terechtkwam. Want datgene wat mijn identiteit gaf, datgene wat maakte dat ik voelde, hé, ik hoor ergens thuis, dat viel in één keer weg. En omdat er in mijn omgeving werd gebloot, dacht ik van, weet je wat, ik ga het eens een keer proberen. Dus rond mijn 14e ging mijn eerste joint roken. Ik weet nog heel goed, van 's avonds op een schoolplein. En de eerste keer dat ik het rookte, brrr, ik moest overgeven. Dus, maar toch had het iets mystieks in zich, naar mijn gevoel. Dus toen ging ik steeds vaker blowen. En voordat ik het wist, blowde ik bijna elke dag. Nou, als je elke dag bloot als een kind van 14, 15, dan heb je ook geld nodig, toch? Dus ik dacht van, hoe kan ik nou creatieve manieren bedenken om aan geld te komen? Dus ik begon fietsen te stelen, autoradio's te stelen. En die kon ik dan verkopen en dan had ik weer een paar tientjes en dan kon ik weer wat blowen. Op een gegeven moment merkte ik van, hey, dat blowen mij niet zo veel meer deed. Dus en toen had ik al contacten met vrienden die ook blowden, maar die gebruikten ook heroïne. En ik weet nog, op een zaterdagavond, station Hengelo, aan de achterkant, rookte ik mijn eerste Chinees. En ik rookte het en blaah, weer overgeven. En toch had het iets mystiek in zich. Dus en toen ging ik veel vaker heroïne gebruiken, ging ik ook cocaïne gebruiken. Daarna kwam speed, trips, LSD, ecstasy. Alles waar ik maar high van werd, dat gebruikte ik gewoon. En toen was ik ongeveer 16, 17 jaar en toen was ik al zwaar verslaafd. En mijn levenspatroon zag er zo uit, ik werd 's ochtends wakker. Toen woonde ik nog bij mijn ouders, ik trok mijn kleren aan. En ik ging zoeken van hoe kom ik aan geld vandaag? Nou, een van de dingen wat ik deed, en dit is geen advies om mijn advies na te volgen om aan geld te komen. Maar een van de dingen die ik deed, ik liep een kledingzaak binnen. In die hok om je om te kleden, trok ik mijn eigen broek uit, trok ik Levi's aan. Levi's 501 was heel erg in die tijd. Dus ik trok die aan en dan mijn broek erover en dan rende ik naar buiten. Had ik binnen 3 minuten had ik 50 gulden toen de tijd. Nou, dan kon ik weer een dagje van roken. Dus ik had ontdekt van een andere vriend hoe ik binnen een paar seconden het geldbakje uit een parkeermeter kon halen. Zal ik zeggen hoe dat kan? Nee, ga ik niet doen. Maar binnen 2 minuten konden we dat geldbakje eruit halen. Dus zo had ik zeg maar creatieve manieren ontdekt om aan geld te komen. Om zeg maar mijn verslaving te supporten. Ik had heroïne nodig, ik had cocaïne. En in die tijd werd ik ook ziek. Als ik geen heroïne had, dan ging ik zweten. Dan had ik spierpijn en botpijn. Dus om me normaal te voelen had ik heroïne nodig. Dus dat bewoog mij ook om zeg maar mee te doen aan criminele activiteiten. En die werden ook steeds groter. Inbraken, gokhallen inbreken, auto's stelen. Dus, en in die tijd merkte ik al van, Guksel, dit gaat niet de goede kant op. En ik was zo rond 17, 18. En ik merkte ook aan mij psychisch van, hey, dit gaat niet de goede kant op. Want ik kreeg waanideeën, ik kreeg psychoses, ik kreeg fobieën. Wat wil je als je jarenlang maar elke dag drugs gebruikt, dan op een gegeven moment beschadigt er ook iets. En ik kreeg zulke waanideeën dat ik dacht dat mensen mij geheime boodschappen doorgaven. En daarom moest ik bepaalde dingen doen. En ik merkte toen al van dit gaat niet de goede kant op. En soms probeerde ik om te stoppen met drugs, maar het lukte mij niet. Want mijn lichaam die vroeg er steeds om. En voordat ik het door had, was ik een halve zombie geworden. En mijn ouders die konden het in die tijd ook niet meer aan. Dus ik ben uit huis geschopt. Want ik kwam 's nachts thuis helemaal mijn kop kapot. Was ik ergens gevallen. Of de politie die bracht me thuis. Dus mijn ouders konden dat ook niet meer handelen. Dus die zeiden van, joh, ga maar ergens op een kamertje wonen. Wil jou hier niet meer in huis hebben. Dus, maar ik was gewoon een zombie geworden. En ik leefde gewoon op drugs. En in die tijd, weet ik nog, kwam ik vaak in aanraking met justitie. En omdat ik niet nog minderjarig was, had ik het geluk dat ik niet een straf kreeg om naar de gevangenis te gaan. Maar ik weet nog, op een zaterdagavond was ik weer opgepakt. Ik weet niet meer precies voor wat. En ik zat in Hengelo in een cel onder de grond. En dat was momenten voor mij dat ik altijd weer even tot mezelf kon komen. Kon ik een paar dagen in drugs gebruiken. Kon ik weer een beetje helder denken. En toen was er een roep in mij. Ik dacht van, joh, ik wil eigenlijk uit dit leven. En toen riep ik en toen zei ik van, ik weet niet hoe jij heet. Of je nou Allah heet, of Boeddha heet, of Krishna heet, of Jehovah heet. Maakt me niet uit. Help mij. Help mij. Maar er gebeurde niks. En toen kwam ik weer vrij en toen ging ik weer drugs gebruiken, et cetera. En toen begon ik zwaar depressief te worden. Want ik wilde, er was iets in mij wat zei, Guksel, dit gaat niet de goede kant op. En ik wilde dat veranderen, maar ik had niet de macht en de kracht om daar een change, een verandering in te brengen. En toen, die periode, werd ik zwaar depressief. En er waren zelfs momenten, ik was zo gefrustreerd over mijzelf, dat ik mezelf begon te snijden. Om maar, hoe zeg je dat, uiting te geven aan die negatieve lading in mij. Dus ik begon mezelf ook te snijden. En ik weet nog, op een zaterdagavond, toen had ik cocaïne gebruikt, whisky gedronken. En toen liep ik heel laat in de binnenstad van Hengelo. En toen kwam ik een groepje christenen tegen. En die waren daar aan het evangeliseren. En ze zeiden tegen mij, God houdt van jou. Jezus houdt van jou. Hij is voor jouw zonde gestorven. God kan je helpen. We zien dat jij problemen hebt. God kan jou helpen. God wil je helpen. God wil je eruit halen. En die gasten die begonnen maar tegen mij te praten. En elke keer toen zij de naam Jezus tegen mij zeiden, merkte ik een stuk woede, een stuk agressie in mij. En op een gegeven moment zei ik, en dan vloekte zo uit mijn mond, ik zei, als die Jezus van jullie bestaat, bewijs maar dat hij er is, dan ga ik in hem geloven. Ik zeg, bewijs maar dat die Jezus van jullie bestaat. En toen zeiden ze tegen mij, mogen we met jou bidden? Ik zeg, jullie mogen met mij bidden. Dus toen gingen ze met mij bidden daar in de binnenstad, laat op een zaterdagavond. En ik merkte dat er een bepaalde gewicht op mij kwam. En ik deed mijn ogen open, ik dacht, is iemand duwt mij. Maar ik keek om mij heen, maar niemand duwde mij. Maar er was een gewicht die op mij kwam en die wilde mij op de grond gaan gooien. En ik kon die gewicht daar niet meer tegenin en bam, toen viel ik op de grond. En toen begon ik om me heen te slaan, te schoppen, te spugen. Dat waren die demonen in mij. Ik was een demonenhol geworden. En die demonen begonnen zich te manifesteren. En ik wist ook niet wat er precies gebeurde. Maar ik sloeg en ik spuugde en ik riep keihard. En ik hoorde op de achtergrond, in de naam van Jezus eruit. In de naam van Jezus eruit. En dat duurde eventjes een tijdje. En in één keer, krak. Iets brak door in mijn hart. En toen was ik bewusteloos geworden. En toen ben ik een tijd weg geweest. Daar ergens in de binnenstad op de grond op een zaterdagavond ben ik bewusteloos geworden. Ben ik een tijd weg geweest. En ik kwam, ik weet nu termen, theologische termen om het te verwoorden. Maar toen niet. Maar ik kwam in een bepaalde tegenwoordigheid. Ik kwam in iemand zijn aanwezigheid. En ik vond dat zo heerlijk. Ik voelde me op dat moment, toen ik in die tegenwoordigheid van iemand was, voelde ik me zo gelukkig, zo blij, zo gelukkig. En ik merkte acceptatie en liefde en vreugde. En ik dacht, dit moet die Jezus zijn. En toen ik in die tegenwoordigheid zat, terwijl ik bewusteloos was, kwam ik eigenlijk tot twee conclusies. Dat begreep ik gewoon in mijn geest. En de eerste conclusie was, hier heb ik mijn hele leven op zoek naar geweest. En dit is eigenlijk wat ik wil. Want ik voelde mij zo gelukkig in de tegenwoordigheid van een persoon. Ik dacht, dit is wat ik wil. Hier heb ik mijn hele leven, ben ik mijn hele leven op zoek naar geweest. Maar ik heb het gezocht in allerlei verkeerde dingen. In seks, in drugs, in drank, en in geld en in roem. Ik dacht, dit is wat ik wil. En de tweede conclusie, terwijl ik daar in die tegenwoordigheid van een persoon was, en nu weet ik dat dat Jezus is, terwijl ik daar in zijn tegenwoordigheid was, merkte ik van tweede, dit is mijn uitweg. Als ik een uitweg wil uit de hel waarin ik ben beland, dan is Jezus de uitweg. En toen, ik weet niet hoe lang ik ben weg geweest, en toen werd ik weer wakker, en ik kwam weer bij, en ik heb toen uren zitten huilen. En ik zei tegen die christen, die begreep ook niet wat er helemaal gebeurde. Ik zei tegen hen, Jezus is echt. Jezus is echt. Jezus bestaat echt. En toen deden ze allemaal folders in mijn zak van de kerk. Allemaal folders. Zeiden ze, ja, je moet morgen naar de kerk komen. 10 jaar, bla, bla, bla. Dus, en ik zei, ja, Jezus is echt. Jezus bestaat echt. En toen ging ik naar huis en ik ging die nacht slapen. En toen dacht ik bij mezelf, wat is er nou gebeurd? Er is iets gebeurd met mij, maar ik kon het niet helemaal verklaren. Maar ik wist, ik ben ergens in geweest en dat is wat ik wil. Die Jezus van die christenen is echt, ik heb het ervaren. Maar ik durfde niet gelijk naar de kerk te gaan. Want ik dacht, als ik naar de kerk ga, joh, wat zullen mijn ouders zeggen? Wat zullen mijn vrienden, ik groeide op in een islamitische familie, Hengelo, een hele hechte Turkse gemeenschap. De meeste jongeren van mijn leeftijd, die kende ik allemaal. Dus ik dacht, wat zullen ze gaan zeggen? En ik durfde niet gelijk naar de kerk te gaan. Jezus zegt niets voor niets, eng is de poort en smal de weg. Dus ik durfde het ook niet om gelijk naar die kerk te gaan. En de weken daarop was eigenlijk een fase voor mij, net als de verloren zoon, dat ik tot mijzelf kwam. Ik heb iets ervaren dat was zo puur en mooi. En dat is eigenlijk wat ik wil, maar wat wil ik nou zelf? En na een paar weken, toen ging ik naar die kerk toe. En toen kwamen ze al naar mij toe. Ze zagen mij al. En toen zeiden ze van, wil je je leven aan Jezus geven? Ik zeg, ik wil dat. Ik heb Jezus ervaren. En toen heb ik mijn leven op die dag heb ik aan de Heere gegeven. Toen was ik 19. Dat is bijna 20 jaar geleden. Dus toen begon ik naar de kerk te gaan. Maar moet je voorstellen, ik was jaren verslaafd geweest. Altijd in een soort, hoe zeg dat, kokon geleefd, laat ik het zo zeggen. Dus toen ik niet meer gebruikte en de Heer begon te leren kennen, toen kwam ik helemaal tot leven. Ik dacht, ik hoorde vogeltjes weer fluiten. Ik dacht, wat zijn kleuren toch mooi, wat zijn mensen toch mooi. Ik kwam helemaal tot leven. En dat niet alleen, ik ging ook naar de binnenstad waar mijn vrienden waren, die aan het drugs zaten, die in de criminaliteit zaten. En ik zei tegen jongens, de duivel bestaat. Hij maakt jullie leven kapot. Hij maakt ook mijn leven kapot. Maar ik heb Jezus gevonden. Jezus is echt. Hij kan ook jou helpen. En voordat ik het door had, toen hoorde de hele Turkse gemeenschap dat ik christen was geworden. En dat ik hun kinderen, hun zonen, dochters probeerde te bekeren. Dus wat gingen die doen? Die gingen mijn ouders opbellen en die zeiden van, joh, wij willen dat jouw zoon daarmee stopt. En mijn ouders, vanuit een stuk schaamte, schande, die hadden een gesprek met mij. En toen haalde ze mijn broer erbij, die oude broer van mij was een mafieuze type. En die heeft mij toen bedreigd met een mes. Die heeft mij een paar keer in mijn hand geprikt. Hij zegt, als je gaat naar die kerk, dan ga je eraan. Maar op een of andere manier, hoe zou ik zeggen, ik had zoiets ervaren. Ik wou gewoon dicht bij Jezus zijn. En voor mij in die tijd was Jezus in de kerk. Zijn tegenwoordigheid was voelbaar in de kerk. Dus ik bleef gewoon naar die kerk gaan. En op een dag kwam mijn broer mij weer ophalen. Die zegt, jij gaat nog naar die kerk? Ga maar mee. Stapte weer in zijn stoere auto. En toen reden we naar het kerkgebouw. Hij zegt, nu ga jij hier wachten. En toen liep hij de kerk naar binnen. En toen kwam hij de kerk weer uit. Toen zei hij van, nou durf nu maar eens een keer naar deze kerk te gaan. En later hoorde ik dat hij tegen de voorganger had gezegd, als je Guxel hier nog binnenlaat, steek ik de hele boel hier in de fik. Nou, hij heeft gelukkig niet de boel in de fik gestoken, maar wel alle ruiten waren allemaal doorgegooid van de kerk. Toen had ze, die kerkgebouw had allemaal ramen aan die kant. Die waren allemaal doorgegooid door iemand. Nou, ik weet wel wie dat is. Maar in die zin, toen was een hele erge tijd van vervolging voor mij. Ik dacht eens een keer, ik ga eens een keer kijken hoe het met mijn oude vrienden gaat om ook te evangeliseren. En ik kwam in die buurtcentrum binnen. En toen kwam al zo'n grote gozer naar mij toe. Dus die zegt van, joh, jij hoort hier niet thuis, moven. Ik denk, ik kan maar beter gaan, hè. Dus ik loop zo weg. En in één keer hoor ik stappen achter mij en ik draai me om. En ik pam, 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 pam. Kreeg in één keer een paar klappen. En ik dacht, ah shit, hij heeft mijn neus gebroken. Dus de bloed spoot er zo uit, weet je wel. Ik dacht, oh my gosh. Dus ik stap op de fiets, ik naar het ziekenhuis. En ik zal je eerlijk zeggen, dat waren aan de ene kant lijden, maar dat waren ook de heerlijkste momenten. Want ik ervoer zo'n tegenwoordigheid van God terwijl ik naar die ziekenhuis ging. Ik ervoer zo'n deken van zijn aanwezigheid. Net als Stefanus, hij wordt gestenigd. Hij zegt, ik zie de heerlijkheid Gods. Dus ik merkte zo'n mantel van Gods tegenwoordigheid op die momenten. Ik weet nog eens een keer, ik kwam, ik dacht een keer, ik ga naar mijn ouders toe. Dus ik bel aan, de deur gaat niet open. Ik bel aan, de deur gaat niet open, ik bel aan. En in één keer doet mijn vader de deur open. Hij zegt, jij bent niet meer onze zoon. Poem, toen spuugde hij op mij. Maar dat was een hele erge tijd van vervolging voor mij. En ik kon het ook niet meer aan. Mijn ouders konden het ook niet meer aan. De sociale druk van de Turkse gemeenschap. En uiteindelijk dacht ik van, weet je wat, ik denk dat ik gewoon hier moet weggaan. Vluchten. Dus uiteindelijk ben ik ook weggevlucht naar Utrecht. En toen kwam ik daar in een rehabilitatiecentrum, een trainingscentrum, een vorm van een bijbelschool. Toen heb ik daar 2 jaar intern gezeten. En daar heb ik eigenlijk heel veel innerlijke genezing ontvangen. Dus ondanks dat ik christen was, ik was nog steeds beschadigd in mijn ziel. Had veel innerlijke genezing nodig. En doordat er tijd en ruimte was in die 2 jaar, heb ik persoonlijk heel veel innerlijke genezing ontvangen van de Heer Jezus. Maar daar is ook een fundament gelegd in mijn leven van discipelschap. Daar leerde ik wat het werkelijk betekende om Jezus te volgen. Wat discipelschap is, wat het betekent om je kruis op te nemen en hem te volgen. Daar leerde ik de Bijbel kennen, leerde ik om te bidden en te vasten. Dus daar werd eigenlijk een fundament, een geestelijk fundament gelegd in mijn leven. En uiteindelijk na die 2 jaar dat ik daar heb gezeten, toen kwam de voorganger, die opvangcentrum had ook een kerk. En hij zei van, Guxel, weet je wat, we willen jou graag hier een baan geven. En toen heb ik daar 8 jaar gewerkt in Utrecht, gedeeld in een opvangcentrum, gedeeld in de kerk. Ik heb van alles gedaan in de kerk, huiskring leiden, spreken, ik had evangelisatietaken. Dus we gingen naar prostitutiegebieden, Europalaan in Utrecht. We gingen naar Hoogkaterijnen, voedselverstrekking, evangeliseren, dakloze zwervers. Dus toen heb ik daar 8 jaar gewerkt. En na die 8 jaar, ik had mijn vrouw daar leren kennen, een zoontje gekregen. En na die 8 jaar, toen merkte ik dat God mij riep om weer terug te komen naar Hengelo. En wij hadden heel wat kostbaars opgebouwd in Utrecht. Mijn vrouw had een hele goede baan in Utrecht. Zij verdiende in 1,5 dag meer als mij in 4 dagen. Dus ze had een hele goede baan. Maar op een gegeven moment toen God ons riep, hebben we de keus gemaakt om alles achter ons te laten. Om zijn leiding te gaan volgen. Dus toen ben ik uiteindelijk in Hengelo gekomen. En ik had verder niet zoveel papieren om aan het werk te gaan. De enigste papieren wat ik had waren de bladzijden uit mijn Bijbel. Dus, toen heeft God door een wonder een deur geopend bij Saron om daar te gaan werken. Ik werk nog steeds parttime daar. Maar ik wist, Gods grootste doel is waarom hij ons heeft geroepen naar Hengelo, is om een kerk te stichten. Daar ben ik vervolgd, daar ben ik afgewezen. En dat is vaak Gods strategie. Dan stuurt God je weer terug. Kijk maar naar Mozes. Stuurt God je weer terug om een werk van God op te zetten. En uiteindelijk hebben we een kleine gemeente gekregen. Dat heet de Ruach Church in Hengelo. En daar ben ik nou 4 jaar voorganger van. En dan ga ik nu even een slokje water nemen. Dat is een beetje mijn levensverhaal. Maar er zijn nog een paar dingen wat ik eigenlijk nog wil delen met jullie. En dit is een gastendienst. Dus ze hebben mij ook gevraagd, ook omdat er gasten komen, om te vertellen hoe ik de Heer Jezus heb leren kennen. Dat heb ik nou verteld. Maar misschien ben jij als gast hier vandaag, zit hier in de zaal en heb je een bepaalde geloofsovertuiging. Mensen hebben allerlei geloofsovertuigingen. Misschien zeg je van, joh, Kuksal, mijn geloofsovertuiging is dat ik overtuigd ben dat ik in niks geloof. Dat kan. Maar ik weet niet hoe het met jou is, maar ik heb ontdekt, Jezus is echt. Jezus is echt. Jesus is real. Hij is echt. Paulus, op de weg naar Damascus, kwam tot die ontdekking. Jezus is echt. Ik in mijn levenswandel op 19-jarige leeftijd kwam tot die ontdekking. Jezus is echt. En de grote gedeelte van de mensen hier, die zijn ook tot die ontdekking gekomen. Jezus is echt. Amen, is dat zo? Jezus is echt. En misschien zit jij hier en jij zegt van, ik weet niet of Jezus echt is. Dan is vandaag, deze morgen het moment dat God zich wil laten kennen aan jou. Hij wil zich kenbaar maken aan jou. Hij wil laten ervaren dat hij echt is. De Bijbel zegt niets voor niets. Al wie de naam des Heren aanroept, die zal behouden worden. Oftewel, die zal ervaren dat God bestaat. Die zal God leren kennen. En Jezus is echt. En het enigste wat jij hoeft te doen om tot die ontdekking te komen dat Jezus echt is, dat is dat je moet gaan geloven en accepteren wat hij voor jou heeft gedaan aan het kruis. Weet je, Jezus hing niet zomaar aan het kruis. Ik zeg vaak tegen mensen, het was niet Mohammed die voor mij aan het kruis hing. Het was niet Krishna die voor mij aan het kruis hing. Het was niet Boeddha die voor mij aan het kruis hing. Er was maar één mens die hing aan het kruis. En hij hing niet zomaar aan het kruis. Hij was Gods oplossing, Gods antwoord voor het probleem van de mensheid. En hij is ook Gods antwoord en Gods oplossing voor jouw problemen. En het enigste wat jij hoeft te doen, als je wil ontdekken dat Jezus echt is, dat is dat je gelooft wat hij heeft gedaan voor jou aan het kruis. En wat heeft hij gedaan voor jou aan het kruis? Hij heeft bewerkt dat er vergeving mogelijk is voor jou. Voor al je fouten, voor al je zondes. Wat heeft Jezus bewerkt aan het kruis? Dat de relatie, de mens is gescheiden van God, dat de relatie met God hersteld kan worden. Wat heeft Jezus bewerkt voor jou aan het kruis? Dat jij door Jezus een weg vindt om weer tot God te komen. En dat niet alleen, maar ook zekerheid kunt ontvangen waar jij straks de eeuwigheid gaat doorbrengen. Weet je, niet alleen Jezus is echt, de hemel is ook echt. Wist je dat? Ook al geloof je dat niet, de hemel is echt. Niet alleen de hemel is echt, de hel is ook echt. En het is Gods verlangen voor alle mensen dat zij de eeuwigheid doorbrengen bij hem in de hemel. Het is Gods verlangen dat mensen nu al vrede en zekerheid krijgen in hun hart, in hun leven, waar zij straks de eeuwigheid gaan doorbrengen. En dat Jezus hing aan het kruis is het bewijs dat God zegt, ik wil dat alle mensen de eeuwigheid doorbrengen bij mij. En dat ze gelukkig zijn bij mij. En het enige wat wij hoeven te doen, is te geloven wat Jezus heeft gedaan aan het kruis. Dat is het enige wat God vraagt. Weet je, er was eens een keer een man, en die was een jong leur, kon hele acrobatische dingen doen. Dus ook met houten pionnen kon hij gooien, heel acrobatische dingen doen. En deze man, die werkte op een cruise ship. En hij begon daar ongeveer toen hij 20 was. En hij werkte 16 uur op een dag. En deze man werkte keihard. En zijn visie was werken, 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 geld sparen. En dan zo vroeg mogelijk met pensioen en genieten van het leven. Dat was zijn visie. En deze man die werkte 30 jaar van zijn 20ste tot zijn 50ste op die cruise ship. En hij spaarde geld, hij spaarde geld, hij spaarde geld. En op een van zijn reizen met die cruise ship vaarden ze aan bij een stad. En deze man die ging met alle gasten uit die schip, ging daar het centrum in, een beetje winkelen. En toen kwam hij bij een juwelier en toen zag hij een hele mooie, grote, echte diamant. En weet je wat hij dacht? Hij dacht, met al het geld wat ik heb gespaard, daar ga ik die diamant mee kopen. En als ik thuis ben, ga ik het verzilveren en dan kan ik de rest van mijn leven kan ik genieten. En hij kocht die diamant en op zijn laatste reis terug naar huis met die diamant, gaf hij nog zijn laatste show aan de mensen in die cruise ship. En allemaal mensen om hem heen. En allemaal acrobatische dingen. Met ballen gooien. Met houten pionnen gooien. Vrup, 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 vrup. Dus, en die mensen die juichten voor hem. Die vonden het geweldig, weet je wel. En toen kreeg die man zo'n kick. Hij dacht van, mensen, kijk. Nu ga ik iets doen wat ik nog nooit heb gedaan. En hij haalde die diamant. En hij zegt, dit is een echte diamant. En die ga ik gebruiken in mijn show. En hij begon te gooien met die houten pionnen. En die diamant vroep omhoog, weet je wel. En de mensen die juichten voor hem. En net toen die diamant op de grond kwam. En hij wilde het vangen. Kwam er een hele zware golf. Voem, tegen het schip aan. En de schip begon te schudden. En die man die vangt die diamant. En die valt uit zijn hand. En bloep, valt zo in de zee. Weet je, in een fractie van een seconde raakte deze man datgene kwijt wat het meest kostbaar was voor hem. In een fractie van een seconde. En weet je, als jij Jezus niet kent, dan kun jij in een fractie van een seconde, kun jij datgene kwijtraken wat het meest kostbaar is voor jou. En weet je wat dat is? Dat is je eigen leven. Jijzelf. Het meest kostbare wat een mens heeft, is zijn eigen leven. Als ik tegen jou zou zeggen, je hebt een villa. En ik zou tegen jou zeggen, of jouw leven of jouw villa, weet ik al wat jij gaat zeggen. Als jij een dure Audi hebt en ik zeg, die Audi of jouw leven, ik weet wat jij gaat zeggen. Het meest kostbare wat een mens heeft, dat is zijn eigen leven. En als jij Jezus niet kent, dan loop jij het gevaar om in een fractie van een seconde datgene kwijt te raken wat het meest kostbaar is. En dat ben jij zelf. Daarom zegt Jezus ook, wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen, kwijtraken. En dat geldt niet alleen voor nu, maar ook voor de hele eeuwigheid. Zul jij je leven kwijtraken. Maar Jezus geeft ook gelijk de oplossing. Hij zegt, maar wie zijn leven verliest voor mij, die zal het behouden. Wie zijn leven geeft aan mij, wie zijn leven legt in mijn handen, die zal het behouden. Die zal het in veiligheid stellen. Voor nu, je zult de hemel op aarde ervaren en straks de eeuwigheid doorbrengen bij hem in de hemel. Weet je, er was eens een keer een man, een christen. En die man die stierf op zijn 60ste. En toen kwam hij in de hemel. En hij dacht, woehoe, ik heb het gehaald. Ik heb het gehaald. Ik heb mijn wedloop tot het einde gebracht. Ik ben in de hemel. En hij keek naar de straten. Oh, van goud. En hij hoorde engelen zingen. En een heerlijke atmosfeer. Hij was in de glorie. Hij was gelukkig. Hij dacht, ik heb het gehaald. Ik ben er. En toen hoorde hij op de achtergrond hoorde hij iemand roepen. Jan! Jan! Hij dacht, wat hoor ik nou? Hij draait zich zo om. En toen zag hij een zwart gat. En door dat zwarte gat kon hij de hel zien. En hij zag zijn buurman daar in de hel branden. Vandaar dat die buurman riep uit de hel. Jan, Jan! Toen zei die buurman, hey, hoe gaat het met je? Hij zei, jij wist toch dat hemel en hel bestonden? Waarom heb jij mij niet gewaarschuwd? Ik zit hier nu te branden in hel. Toen zei Jan, ja, maar ik heb jou toch uitgenodigd om bij ons in de kerstdienst te komen? Toen zei die andere buurman, als jij wist dat de hel bestond, dan had je mij vaker moeten waarschuwen. En weet je wat Jezus zelf zegt in Lucas 17? De roep van de mensen in de hel, zegt Jezus zelf, hè, Lucas 17, kun je het lezen. De roep van de mensen in de hel is, ga naar mijn broer. Ga naar mijn zus. Ga naar mijn nicht. Ga naar mijn dochter. Ga naar mijn neef. En waarschuw ze dat zij ook niet op deze plaats van pijn zullen terechtkomen. En weet je, misschien ken je Jezus, misschien ken je Jezus niet. Jij bent niet bestemd voor de hel. Weet je voor wie de hel is gemaakt? Is voor de duivel en zijn demonen gemaakt. Jij bent niet bestemd voor de hel. Jij bent bestemd om nu de hemel op aarde te ervaren en straks de eeuwigheid door te brengen in de hemel bij hem. Dat is jouw bestemming. En het enigste wat jij hoeft te doen om die weg te vinden terug naar God, die weg te vinden naar jouw plaats, naar jouw woning in de hemel, het enigste wat jij hoeft te doen is dat God zegt, geloof in wat mijn zoon Jezus heeft gedaan voor jou aan het kruis. Dat is het enige wat hij vraagt. Zullen we even een moment gaan opstaan? Laten we even onze ogen sluiten. Weet je, de Heilige Geest overtuigt. En ik wil de Heilige Geest gewoon even de ruimte geven. Sluit je ogen. Richt je op de Heer. Ik wil gewoon de Heilige Geest even in alle stilte de ruimte geven om iets te doen in jouw hart vandaag. Heilige Geest, u overtuigt van zonde, gerechtigheid en van oordeel. Heilige Geest, u overtuigt, Heer, dat we een God hebben in de hemel die veel van mensen houdt. Ik wil u vragen op dit moment om uw gang te gaan. Heer, naar mensen die Jezus niet kennen. Ook naar mensen, Heer, die Jezus wel kennen. Wilt u zo uw gang gaan op dit moment, Heilige Geest van God? Ga uw gang, Heilige Geest van God. Wilt u ogen openen, licht geven voor de ogen van ons hart. Dat we uw waarheid zullen zien. Tot erkentenis van uw waarheid zullen komen. En misschien ben jij hier deze morgen. En je kent Jezus niet. Je weet niet of hij echt is. En je hebt vandaag deze woorden gehoord. En je hebt zoiets van, ik wil Jezus leren kennen. Ik wil vrede en zekerheid hebben. Als ik doodga, dat ik weet dat ik naar de hemel ga. Als jij die overtuiging hebt, dan wil ik straks met je gaan bidden. Loop niet het gevaar om in een fractie van een seconde kwijt te raken wat het meest kostbare voor jou is. Daarom wil de Heer Jezus dat jij je leven legt in zijn handen. Hij zegt, als je je leven verliest voor mij, geeft aan mij, legt in mijn handen. Dan zul je het behouden. Dan zul je het veilig stellen. Dan zul je weten, ik ben gered voor de eeuwigheid. En ik heb zekerheid waar ik de eeuwigheid zal doorbrengen. Er is een gebedsteam zometeen. Ik sta klaar voor jou. En ik wil jou graag tot de Heer Jezus leiden. En dat is de beste en de mooiste keuze die jij kunt maken hier op aarde. Kiezen voor Jezus. Amen. Amen.
In de naam van de Vader, in de naam van de Zoon, in de naam van de Geest mogen wij komen voor zijn troon deze ochtend. God maakt vrij. Zullen we dat staan en gaan zingen? God maakt vrij.